Hey Ronald.
Kubernetes kan soms echt complex zijn.
Ja, en in onze afleveringen gaan we ook echt de diepte in.
Ik vind dat super tof. Vooral als we cloud-native technieken ingaan.
Ja, ik moet je soms ook een beetje afremmen. Hè? Anders kun je snel het gevoel hebben dat je door de boom het bos niet meer ziet.
Maar wist jij dat ze bij ACC ICT een op maat gemaakt traject voor je uitstippelen die past bij je huidige ervaring en skills, zodat jij precies weet waar je mee bezig bent?
Oh, dat is echt cool. Dus ben je benieuwd hoe ACC jouw Kubernetes carrière orchestreert? Ga dan naar werkenbij.accict.com en word een Kubernetes specialist. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik zit hier zoals altijd met...
Hi Ronald.
Jan Stomphorst.
We zitten hier wel in een echt heel mooi pand.
Zeker, in het Beatrix Theater in Utrecht bij de Red Hat Summit Connect 2023.
Ja, dat is heel leuk. Ik moet zeggen, er zijn ook ontzettend veel mensen.
Zeker, echt heel veel. En we hebben ook een hele leuke gast. Namelijk Peter Paul Kerstjens van Red Hat. Welkom.
Goedemiddag, Peter Paul. En ik werk bij Red Hat al een paar jaar. En ik werk als wat ze noemen Enterprise Strategist. Er zit geen technische naam in mijn titel eigenlijk.
Wat betekent dat?
Wat we zien eigenlijk, Red Hat heeft een heel aantal set aan producten. Bekend, Red Hat Enterprise Linux, Ansible is over gesproken. En natuurlijk OpenShift, onze enterprise implementatie van Kubernetes. Maar wat we ook vaak zien is dat met de implementatie van alle technieken, zeg maar, de organisatie mee mag veranderen. En ik werk als Enterprise Strategist, strategisch adviseur voor onze grote multinational klanten. Dus ik werk met C-level en directie vaak om te kijken, oké, alle gave techniek, mooi, maar we willen er ook echt waarde uithalen in onze organisatie. En wat moeten we dan in onze organisatie veranderen? Mogen we aanpakken? Het is natuurlijk geen moeten. En daar begeleid ik ze bij, op basis van de open source heritage, de geschiedenis van Red Hat.
Oké. Cool.
Wat heb je hiervoor bij Red Hat gedaan?
Hiervoor bij Red Hat? Nou, ik heb 2,5 jaar in dienst bij Red Hat.
Ja.
Ik heb hiervoor 15 jaar in system integration gezeten. Bij een outsourcer heb ik een aantal multinationals mogen bedienen. Grote healthcare als laatste als account CTO. Ook heel mooi, omdat ook daar ging het over uitkomsten. Het ging over, in dit geval, patiënten gezonder maken. En dat heb ik met 5 jaar met veel liefde mogen doen.
Oké, en dus je hebt echt heel lang aan de knop gezeten?
Ja, eigenlijk is het een beetje een gekke geschiedenis. Ik ben begonnen als informatieanalist. Voor jullie zijn hebben natuurlijk ook een system integration achtergrond. En door crisis en door corona en allerlei omstandigheden en omzwervingen ben ik systeembeheerder, architect en op een gegeven moment CTO van account geworden.
Maar
puur omdat ik het graag mooi vind om uiteindelijk mensen in staat te stellen mooie dingen te doen. En dat is mijn persoonlijke drijfveer.
Dus als je met Kubernetes start binnen een organisatie, of in ieder geval met die soort technieken, dan moet de organisatie mee veranderen.
Ja, dat klopt, ja. Ja, in eerste instantie dacht ik van ja, dat is helemaal niet nodig, weet je. Want techniek, en we hebben net onze sessie er ook even gehad, en dan ga je in een cupboard, zoals ze dat in het Engels mooi zei, wat mijn co-speaker Chris Benham zei, ga wat bedenken, gaan we wat bouwen. En dan komt het eruit en tadaa, dan gaat iedereen het gebruiken. Maar dat is niet het geval. Zeker als je techniek implementeert, en ook zeker waar Kubernetes natuurlijk voor staat, voor de orchestratie van containers, Docker containers, containers in de brede zin. Wat we gewoon gezien hebben is dat als je zo'n techniek implementeert, van welke vendor dan ook, is dat het gewoon een impact heeft op je organisatie. Hè? Want jullie hebben ook wat ervaring met Kubernetes natuurlijk, had ik al begrepen in ons voorgesprek. Je zult vaak zien, je wilt natuurlijk snel kunnen deployen, maar snelheid in een klassiek managementconcept van command en control, laat ik het maar even heel op z'n Holland zwart-wit mogen zeggen.
Nee, natuurlijk,
ja, onder ons. Ja, dat past natuurlijk niet. Want ja, dat betekent een developer, ja, die moet gewoon instant kunnen deployen. Dat is ook wat Kubernetes en zeker wat OpenShift op grote schaal gewoon biedt. En dus dat heeft een impact op de organisatie. Je moet een stukje vrijheid geven. En vrijheid is soms gewoon heel lastig.
We waren net ook bij jouw sessie, The Surprising Question That Slices Time to Market. Mooie titel. Kan jij de luisteraars meenemen, of voor de mensen die er niet bij aanwezig waren, van waar de talk over ging?
Ja, natuurlijk. De slashing time to market, dat is eigenlijk de vraag die wij beantwoorden. We hebben natuurlijk, er zijn heel veel uitdagingen natuurlijk in het IT-landschap die ik met mijn klanten allemaal zie. We praten over schaduw IT, talent retention, et cetera.
Wat is schaduw IT dan?
Nou ja, eigenlijk, ik deed het zelf stiekem ook bij een van mijn klanten. Ik bedoel, je ziet vaak dat de centrale IT-organisaties niet snel genoeg diensten kunnen opleveren door van allerlei redenen die ook allemaal heel valide zijn. Vooral technical debt en manier manieren van werken die er al zitten. Mm-hmm. Dus wat ga je doen? Dan ga je gewoon zelf aan de slag. Je pakt je creditcard, gaat naar een cloud, je gaat verbouwen. Maar uiteindelijk, weet je, als je kijkt naar de grote IT real estate, lost jouw probleem in dit geval op. Alleen het nadeel is natuurlijk wel dat je organisatie daarmee wel een impact bezorgt, omdat dat ook allemaal beheerd en gestructureerd moet worden. En waarom praten we in onze talk over time to value? Is omdat al deze zaken, schaduw IT, talent protection, uiteindelijk ook gewoon opgelost kunnen worden, doordat je meer richt niet zozeer op allerlei processen en frameworks en allemaal gave methodes te implementeren, maar dat je je richt op uitkomsten. In dit geval time to value. Dus wat is de tijd? En ik pak even het voorbeeld van de DORA metrics. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Dat is een uniform framework, niet van Red Hat overigens. Hoe je succes van DevOps meet, en dus met Kubernetes en OpenShift, is hoe snel kan een developer code in productie krijgen?
Okay.
Hoe lang duurt dat? Ja. Ja, en dan heb ik wel eens een klant gehoord. Ja, dat bij ons duurt dat 6 weken. Oh, 6 weken? Spotify doet het in 6 uur of in 6 minuten. Ja, dat noemen wij ook time to value. Dus hoe snel is het mogelijk om nieuwe dienstverlening naar de markt toe te brengen?
Precies, ja. Ook om je competitors, zeg maar, voor te kunnen zijn.
Absoluut, ja. Je hebt goed opgelet tijdens de slide. Precies, dat is het. Weet je wel, als je zeg maar die inhaalslag wil maken, ja, dan heb je dus, ja, dan moet je eroverheen gaan. Dat betekent dat je meer moet investeren om uiteindelijk weer, zeg maar, op plaats 1 te komen. Dus we bieden door middel van ook weer een open source framework, een raamwerk, dus geen methode in principe, hè, met certificering of zo, bieden we een aantal handvatten. Het zijn er niet een aantal, het zijn er 200. Hoe je, zeg maar, jezelf als team, als organisatie, als management kunt organiseren voor time to value.
Oké, nou cool.
En je hebt het over een open raamwerk, framework. Wat dat heet zo ook, open framework?
Nou, het heet de Open Practice Library.
Ja.
Het is een open source framework, Red Hat sponsort dat. Maar dat betekent niet dat wij eigenaar zijn, want Red Hat sponsort heel veel open source projecten. We sponsoren 1 miljoen projecten, dus mensen weten het niet. Dat zijn er 1 miljoen waar we in deelnemen. Ook gekke projecten zoals Open Broadcast Studio, misschien waarmee jullie dit zelfs nog produceren. en de Open Practice Library is er één van, waarin alle mensen, jij, ik, we allemaal, vrij practices, methoden en technieken kunnen deelnemen om teamsamenwerking te bevorderen. En iedereen is open en vrij om daar, zoals het in open source gaat, hè, jullie zitten ook in de community, vertelden jullie me, om daaraan bij te dragen om dat te laten groeien. En wij gebruiken dat in ons werk met klanten om daadwerkelijk teams en management op gang te helpen.
Oké. Okay. Ja, wat in de tekst bij je talk ook staat, we'll discuss the implications on how organizational structure and how this applies to Kubernetes. Nou, daar gingen wij natuurlijk gelijk op aan.
Ja.
Dus,
ja, zeker.
Dus kun je daar zeg maar iets aan over vertellen, hoe dat zich vertaalt naar elkaar?
Ja, dan kan ik vertellen hoe wij dat als Red Hat dat doen. Ik kan me een voorbeeld geven. Kijk, Kubernetes, als je dat implementeert, we hadden het net al even over een stukje autonomie voor de teams, want je wilt developers zelf die autonomie geven. Maar we hadden het ook over self-service. Hè? Jullie hebben Chris waarschijnlijk gehoord. Self-service is niet een ticket, beste luisteraars. Self-service is een portal, hè, waar je dus zelf als eindgebruiker, dat kan een developer zijn, of een applicatieteam zelf diensten kunt bestellen. Servers, een pipeline is misschien ook wel een mooi voorbeeld.
Ja, maar in pipelines is misschien wel als self-service kan zou natuurlijk ook zijn, als je een git commit doet of een git push, meer git push en dat dan een pipeline gaat lopen en dat dan je applicatie gedeployed wordt, dat is self-service.
Dat noem ik ook self-service. Ja, self-service kun je natuurlijk in vele vormen doen. Hè. Self-service voor mij nieuwe diensten aanvragen via een portal, beschikbaar krijgen over de pipeline, maar self-service
is dan toch een ticket inschieten?
Ja, het is vaak natuurlijk. Je kunt twee dingen doen. Ja. Je kunt order to ticket of order to automate. En dat laatste, dit is ook iets wat gewoon denk ik cruciaal is. Je kunt order to ticket doen, hè, want ik heb dat vaak gezien. Maar waar ik hier over spreek is order to automate. Hè. Jij bent nu even developer, Jan. Hè, en dus wat voor jou belangrijk is voor developer is code in productie krijgen. Time to value. Een developer vindt het ook tof om code ZSM in productie te krijgen. Dus voor jou als developer is het belangrijk om snel een pipeline order to automate beschikbaar te hebben om dat te faciliteren. En dan even een link naar Kubernetes, want daar begon je natuurlijk over. Je vroeg me dat ook van, ja, OpenShift en Kubernetes, waar zit dan dat in? Nou, hè, Kubernetes aan zich vind ik een waanzinnig fantastisch product, hè, wat Google heeft ontwikkeld. Hebben dat volgens Red Hat gevraagd, kunnen jullie dat uitbouwen voor dat enterprise ecosysteem vooral? En wat wij met OpenShift willen faciliteren is dat we de tools in de handen geven van al de operatieteams om niet met al te veel engineeringwerk, zeg maar toch, een enterprise-grade Kubernetes omgeving op te kunnen zetten. En dat is de uitdaging die ik vaak van de multinationals hoor. Ja, leuk die techniek, et cetera, maar we hebben gewoon geen tijd en geen mensen om zelf te gaan lopen sleutelen eraan. En dat vind ik eigenlijk zelf wel jammer natuurlijk, want ik ben een techneut, zoals ik al uitgelegd. Maar zeker als je een grote multinational bent, hè, we kunnen ze allemaal noemen, de ASML's, de NXP's, de Philips van deze wereld, hebben die tijd om helemaal van scratch af aan een platform op te bouwen? Nou, ik had je verteld over mijn achtergrond in outsourcing. Dat is gewoon heel time consuming. Dat kost gewoon heel veel geld. Dus de vraag is, is dit een core value van je bedrijf? Nou, die vraag laat ik graag aan onze luisteraars en aan de klanten over.
Ja, duidelijk. Hey, en stel hè, terug een beetje naar de open practices. Want dat vind ik donders interessant overigens. Hoe ga je als team samenwerken en hoe ga je zorgen dat Kubernetes de versnelling van je automation is? Maar je moet natuurlijk ook de versnelling van je team hebben. Wat? Maar dat is natuurlijk ook belangrijk, want je team kan wel met Kubernetes gaan werken. Maar als je team niet met Kubernetes werkt, dan werk je niet, dan ga je ook niet vooruit.
Klopt.
Wat is volgens jou de belangrijkste onderdeel die waar je mee zou moeten beginnen uit die 200 practices? Want het zijn er toch 200 als het goed is?
Ja, het zijn er 200 uit, ja. Een leuke vraag, had ik hier over nagedacht. Als ik zou moeten kiezen... En dat is eentje die ik ook met een klant... Het zijn eigenlijk meerdere. Mag ik er twee pakken?
Ja, ik mag er drie pakken. Je mag er ook drie pakken. Maar waar zou ik moeten beginnen?
Waar zou je moeten kijken?
Ik heb er 200.
Het allerbelangrijkste eigenlijk is... Weet je wat wij bij het voorgesprek hadden? Is weet je van... Ja, maar hoe willen we met elkaar samen iets moois maken? Wij maken nu samen een mooie uitzending, een mooie podcast. En we doen het ook met klanten. En dan ga je natuurlijk over een project of over een applicatie... of over een applicatieplatform praten. En waar ik zeker bij een beginnende samenwerking altijd mee begin... is social contract. Is ook weer een open source practice, dus ik vertel geen IP. Het staat allemaal op de openpracticelibrary.com. En wat we met een social contract doen, is eigenlijk een soort gentleman's agreement van ja, maar hoe willen we samen nou resultaat creëren? Wat zijn er de afspraken die we hebben? Misschien willen wij het over bepaalde dingen niet hebben in ons gesprek, maar misschien vinden we het ook belangrijk hoe we met elkaar samenwerken. En ik geef een voorbeeld. We hebben met die klant bijvoorbeeld afgesproken, op tijd komen in een vergadering is gewoon heel belangrijk. Dus we hebben gewoon letterlijk een brown paper, hè, voor de mensen die het kennen, een brown paper, die hangt hier ook. Waarin we in 15 tot 20 minuten samen met de klant of met partners of met wie dan ook samenwerken aan, oké, dit is onze outcome, maar hoe willen we dat met elkaar bereiken? Misschien hebben we ook verschillende commerciële belangen. Nou, dat schrijven we allemaal op stickies. Mm-hmm. We maken dat zichtbaar. We maken dat ook zichtbaar wat voor gedrag we naar elkaar willen hebben. Bijvoorbeeld respectvol gedrag. Hè, dus dat geen idee slecht is, dat we elkaar niet afvallen, dat we op tijd komen. En dat zetten we op het papier. En de bedoeling is dat we dat ook met z'n allen aan het einde van de sessie ondertekenen. En ik denk, ja, het social contract, gaan we elkaar niet inhouden. Maar er zit ook een psychologische component aan vast. Omdat we dat met elkaar ook hebben afgesproken. Het is een gentleman's agreement. Dat we elkaar ook op basis van die samenwerking eraan houden. Als bijvoorbeeld iemand toch, ja, als ik continu over jou heen zou praten. Bijvoorbeeld iets wat wel eens een keer gebeurd is in een sessie. En dan spreken we elkaar daar op een respectvolle manier. Omdat we samen een hoger doel hebben op aan. En dat gebruik ik vaak als startpunt om teamsamenwerking te bevorderen.
Hey Jan, ik heb echt een leuk idee. Hoe zou je het vinden om in een nieuwe rubriek vragen te beantwoorden van onze luisteraars?
Nou, dat zou ik wel super tof vinden. Ik hoop dat ze wel dan echt hele leuke, moeilijke vragen aan me gaan stellen.
Nou, dat komt vast goed. Maar dan gaan we dat gewoon zeker doen. Dus heb je een vraag aan mij of Jan, stuur deze naar vragen@k8spodcast.nl en wie weet beantwoorden we jouw vraag in de volgende aflevering.
Wil jij de wereld van Kubernetes veroveren? Of ben jij die held die alle klanten wil redden? Bij ACC ICT gaan we de uitdaging aan. Wij vechten met onze collega's tegen het Kubernetes onrecht. Dus wees niet bang en help ons naar een mooie cloud native wereld. Ga naar werkenbij.accict.com en word een Kubernetes hero.
Maar dat was één punt.
Dat is één punt. Ja, als we dan die teamsamenwerking hebben. Oh ja, je bent scherp inderdaad. Hè? Als we dan die samenwerking hebben. En ik spreek dan nu even ook echt uit een klantervaring. Waar we dit hebben toegepast. Is een workshop die we Start at the End noemen. Als je dan die samenwerking hebt. Je hebt die veilige omgeving voor elkaar gecreëerd. Dan wil je natuurlijk ook wel echt even op de inhoud gaan van. Wat gaan we dan doen? En we gebruiken dan een methode Start at the End. Met een stukje retro perspective. Het duurt ook maar heel kort, half uur. Waarin we gaan vragen. Oké, maar beste Jan, Ronald, wat wil je nou bereiken? En dat laten we dan mensen in groepjes op de muren plakken. Met stickies, geeltjes. Fantastische tool hiervoor gewoon. Of in Miro. Hè, dus we gebruiken daar ook een online collaboration tool voor. Waarin we zichtbaar maken van wat is dan het eindpunt waar we met z'n allen naartoe wilden werken. Nou, in dit geval was de klant met een heel groot platform wat nog niet geadopteerd werd. En de developers wilden dat niet gebruiken. Hè? Ik sprak daar in het begin van onze sessie over. Je kunt iets geweldig bouwen, maar uiteindelijk weet je, wil je een platform hebben wat ook gebruikt wordt. Dat is voor iedereen fijn. Dat is voor de developers fijn, maar ook voor de mensen die het niet bouwen. En we hebben toen op die middag hebben we toen de developers en operations bij elkaar gebracht. En hebben we gewoon nog laten zien. Ja, maar dit is wat de developers willen bereiken. Dit is wat ze willen zien. En iedereen keek naar die slides en naar die stickies. En die hadden zoiets van... Oh, wow, maar dit is wat we willen. En dan kwam een interactie tussen de verschillende teams. Dat is een grote organisatie op gang. Waarin we gezien hebben van, oké, maar jullie willen hetzelfde. En wij willen dit ook. Misschien moeten we even samenwerken. En dat is wat we als Red Hat ook gewoon willen faciliteren. Weet je, natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf. Mm. Maar we zijn ook een community bedrijf. Dus die community vormen willen we ook op deze manier gewoon heel tastbaar maken. Dat mensen gewoon met elkaar... in gesprek gaan. Hey, dit wil ik.
Hoe ga je met de mensen om? Want er zitten er altijd een paar mensen tussen die, ook al begin je met een social contract, ook al begin je met al een andere techniek, hoe ga je met die mensen om die altijd tegenwerken? Die
vastgeroest zijn, zeg maar.
Ja, nou, niet alleen vastgeroest, ook maar gewoon moedwillig tegenwerken.
Moedwillig tegenwerken. Oh, dat is een goeie. Ik spreek daar nu even niet als Red Hatter. Voor mij is het persoonlijk... is het altijd verbinding zoeken met mensen. Weet je, dus eerst luisteren voordat dat mensen naar jou luisteren. Hè? Dus hearing before being heard is het volgens mij in het Engels. Uiteindelijk hebben die mensen een stukje historie vaak in de organisatie, waardoor ze helaas de omstandigheden niet de vrijheid hebben gekregen, misschien psychologisch niet de vrijheid hebben gekregen om zichzelf te kunnen zijn, omdat ze niet mee willen in de verandering. Dus voor mij begint het bij luisteren. Nu ik daarover nadenk, je kunt het zichtbaar maken. Het is ook een open practice om dat eventueel zichtbaar te maken. We hebben over mood marbles net in de sessie gehad. Mood marbles is een methode met knikkers, gewoon gekleurde knikkers in 3 kleuren. Rood, groen en blauw. Waarin je kunt aangeven als teammember op een anonieme wijze, of misschien minder anoniem. Mm-hmm. Van ja, maar hoe zit ik in de wedstrijd? Weet je, dit is engagement, dit project. Ja, ik zit toch niet zo lekker in mijn vel. En dat kan om allerlei redenen zijn. Kan ook om een privé reden zijn. Maar ook dat zorgt weer voor verbinding met mensen. Ik kan niet een specifieke voorbeeld benoemen, want dat is natuurlijk een klant. Maar
nee, ja,
dat... ik heb eens met mensen gesproken die er heel downright negative waren over... moeten we nou weer dit platform gaan gebruiken of bedienen? En ze hadden ook gelijk. En de oorzaak was eigenlijk meestal omdat er niet naar ze geluisterd wordt. Dus de persoonlijke noot die ik er toevoeg is verbinding maken met mensen. Weet je, gewoon maar, Jan, wat wil je bereiken? Oh ja, jij wilt je podcast. Dit geldt voor iedereen.
En ik heb ook net geluisterd. Wat nou als de persoon die niet meer wil meewerken? Dus stel, ik wil als developer teams, want er zijn natuurlijk heel veel developers die luisteren, die wil Kubernetes implementeren bij zo'n organisatie. Maar de hippo?
De hippo, ja.
Wat was de hippo ook weer, Ronald?
De highest payroll...
Highest paid person, ja. Yeah.
Highest paid person.
Ja, precies.
De hippo is er tegen. Die wil gewoon doorgaan met de organisatie hoe die is. Hoe ga je dan als team hem meekrijgen? Ik zeg niet te overtuigen, maar hem meekrijgen dat Kubernetes voor de organisatie de oplossing is. Althans, ik hoop dat Kubernetes de oplossing is voor de organisatie. Ik zeg niet dat het voor elke organisatie is. Maar hoe ga je die meekrijgen dat je sneller time to market wil hebben? En dat zeg ik, misschien is Kubernetes niet de oplossing, maar ik ben nogal bevooroordeeld.
Ja,
ja, what in the name, hè?
Ja.
Kijk, bij management, 2 dingen. 1, een personal note, daar kan ik daar ook aan toevoegen. Ook weer uit ervaring met onze klanten is, met de highest paid person is het, en ik ga nu Hollands direct zijn, net op mag denk ik wel hier, is... Kijk, bij mijn management is het ook vaak een stukje angst. Dus ik wil ook graag de heren die en de dames die hier in een leidinggevende rol zitten, ook gewoon een stukje moed inspreken op dat vlak. Dat soms verandering heel lastig is. En dat is angst. Hè? Want wij zijn met z'n allen, ook ik, we allemaal...
Ze zien natuurlijk best wel een cash-out op dat moment. Hè? Want
precies. Ja. Uiteindelijk is het een keuze vanuit moed. Uiteindelijk is er altijd een keuze die gemaakt moet worden uit een stukje moed om toch een andere richting ging uit kiezen. En we hadden het inderdaad tijd over de hippo, de highest paid person in the room of op de payroll. Uiteindelijk is het ook gewoon zichtbaar maken, via dot voting bijvoorbeeld, hè, met de ideeën die we hebben, waar zeg maar het team en waar de gemeenschappelijke mening heen gaat. Hè. Uiteindelijk is het team het allerbelangrijkste. En het team kan ook aangeven aan de management of een leiderschap van dit is wat wij zien in onze markt, in onze ontwikkeling. Wij geven jou hiermee de munitie en de argumentatie ook om jou te ondersteunen. We hadden het over overdracht, we hadden het over cognitive load in onze presentatie.
Ja, precies.
Voor management is er ook een waanzinnige cognitive overload van allemaal dingen die moeten. Lijstjes en druk en budgetten.
Wat is dat precies? Want wij hebben de presentatie gezien, maar onze luisteraars niet.
Die hebben het niet gezien. Daar cognitive load is betekent, nou, zeker in het kader van DevOps teams, Kubernetes, waarbij je als full stack developer van alles moet doen. Maar eigenlijk gaat cognitive load ook over een stukje dienstbaarheid naar elkaar, waarin bepaalde capabilities diensten worden ontwikkeld op Kubernetes en op OpenShift. En waarbij je uiteindelijk de vervolger het stokje doorgeeft, zo gezegd. Hè? Dus het platformteam bouwt iets heel gaaf met servers en storage. Uh-huh. En die moet ervoor zorgen dat de korte vloot van het volgende team, misschien een applicatie of een database team, zo laag mogelijk blijft. Hè? Want dat zorgt voor een stukje time to value.
Ja.
We spraken over order to automate. Hier komt dus automation ook weer in.
Feitelijk wil je de persoon in zijn kracht zetten. Dus die developer. Dus wil je laten developen en niet last hebben van dat hij ook eerst een Kubernetes cluster moet zetten of andere dingen.
En network en persistent volumes en een VLAN moet doen.
En dat allemaal moet
configureren, noem maar op. Ja.
En dan pas een software kan developen, maar hij moet gewoon software developen en dan ervan uitgaan, althans hopen, dat is ook niet het goede woord, niet hopen dat het goed komt, maar dat komt goed.
Ja. Precies.
Dat,
je stelt ook een vraag over het management, als ik dat nog mag beantwoorden. Ook daar geldt, hè, het stokje doorgeven. Weet je, al die capabilities, al die platformen, ook daar zit cognitive load in. En de time to value organiseren met Kubernetes en met OpenShift. Ook dat is gewoon argumentatie ook voor de hippo. Als hij misschien nog niet helemaal vertrouwd is of het niet helemaal aandurft. Om hem juist dan die argumentatie te laten zien dat op die wijze, hè, ook zijn doelen waargemaakt kunnen worden.
En dan denk ik, heel praktisch dan. Ik heb een softwarepakket.
Ja.
En ik heb mijn management. Hoe ga ik dat organiseren? Waar ga ik beginnen?
Ja, hoe ga je daar beginnen? Ja, nou, wat vaak veel voorkomt is van, we hebben Kubernetes en we willen OpenShift implementeren. Maar eigenlijk is dat, zoals ik het altijd uitleg, een product. Ik weet niet of jullie de Rotterdamse markt al kennen. Ik vind altijd een geweldig voorbeeld wat ik bij mijn klant heb gebruikt is. Je moet je IT organiseren als een product. En wat we vaak doen, ik ga weer wat onpolitiek zeggen, maar dat mag, hè. We organiseren het vaak als een project, met structuur, met milestones, met KPIs. En dan gaan we in een hok zitten en dan bouwen we het en dan komen we over een jaar eruit. Nee, het gaat over, wederom, servitude, dienstbaarheid naar de mensen voor wie het bouwt. Wat willen mensen kopen? Nou, we komen allemaal in de supermarkt of op de markt. Dat zijn producten die we kopen. Ja, soms is het product niet helemaal goed. Maar die producten zijn wel ready-to-use capabilities uit het schap die je kunt gebruiken om jouw applicatie, jouw platform op te bouwen. Ja, maar hoe organiseer je dat dan? Nou, wij als Red Hat doen dat door middel van een platform as a product workshop. Platform as a product is een term van Evan Botcher, 2018. En die heeft dat uitgevonden om aan te geven hoe IT georganiseerd mag worden. Dus niet als een project, maar als een productgedreven organisatie.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Nou, Platform Support is Works, waarmee we de eerste backlog, de eerste stappen ervoor doen. En daarnaast werken we onder andere ook met iets wat heet Team Topologies. Dat is een organisatiemethodiek, geen reorganisatie, maar een organisatiemethodiek. Hoe je dan teams, volgens dat concept van dat productdenken, kunt organiseren. Hoe structureer je dat dan?
Okay.
Wie moet er dan in een platformteam zitten? Hè? Wat misschien over wat techniek gaat. Wie zit er in een development team? Wie zit er misschien in het productteam die daadwerkelijk de dienst naar de klant gaan leveren. En dat kan zijn een app of dat kan zijn een website. Dat kan van alles zijn in dit geval.
Ja, oké.
En ja, nou, ik zoek dan nog wel een beetje de praktische. Dus de praktische handvaten om te zeggen van, nou ja, ik heb nu. Ja, wij willen Kubernetes. Maar je zegt meer van, je moet aan de hippo, of in ieder geval je leidinggevende, laten zien dat het waarde heeft.
Correct.
Dat is de kortste manier die je kan verzinnen.
Ja, dat kun je het beste doen door experimenteren.
Experimenteren.
Dus, dat, ja, ik dacht het. En dan denk ik, hoe experimenteren? Dat kan ik nou niet doen. Nee, ja, weet je, het is heeft je veel, veel vast. Hè? Dus het gaat kleine experimenten doen om dit te ontwikkelen. Mooi voorbeeld. Ik pak natuurlijk even heel schaamteloos OpenShift. Ja, we willen een DevOps pipeline hebben. Een namespace met een mooie GitLab stack bijvoorbeeld. Of Argo of Tekton. Weet je, dat, de developers kunnen dat gewoon gebruiken. Om stel hun applicaties in ieder geval voor een deel te ontwikkelen. Hè, maar dat kan het best een experiment zijn. Moet je dan de hele plethora aan Prometheus en Grafana, moet je alles al opzetten erbij? Nee, je hebt nu even dat product. Hè, bijvoorbeeld, ik wil even wat software ontwikkelen en deployen. Maar dat is je eerste versie van het product.
Ja.
Maar terwijl, hè, en wat we daarmee willen bereiken, en met platform as product, ondersteunen natuurlijk door het software van ons, is dat je wil een feedback loop. Je wil een community op gang brengen. Hè, misschien een wereldvoorbeeld. Home Assistant, ik doe wel eens wat met Smart Home. Home Assistant is zo'n fantastisch voorbeeld ook van een platform voor een ander doel, waarin ze allerlei ontwikkelingen hebben gedaan en een community gebouwd hebben en een framework hebben. Maar dat was ook niet perfect in het begin. Dat was ook geen GUI. Dat was allemaal, moest allemaal met code en met Yammer moest het gebouwd worden. Mm-hmm. Maar ze hebben dat product geëvolveerd over de tijd. Hè, dat productdenken, ja, dat ik stimuleer en ik hoop dat onze luisteraars dat mee willen nemen, mogen dat ook voor hun applicaties, voor hun diensten binnen hun bedrijven toepassen. Creëer die feedback loop. Bouwen, experimenteren, uitvinden en vooral leren.
Ik heb nog twee vragen. En nou ja, misschien nog één. Nou, laat ik zo zeggen. Ik vind, super dat je het zegt. Ik vind het best wel lastig om dat in een organisatie in te passen. Want heel veel organisaties zijn niet zo gestructureerd. En dat is best wel dat je een verandering moet. En de wereld van aanbestedingen werkt niet zo. En want daar ga je niet als een product zien. Daar heb je niet een continue flow en van ja, moet je de één ding afnemen en dan moet je het mee doen. En dan moet je echt als project opleveren en dan is het einde. Dus dat ik vind hem hartstikke goed. Maar ik ben nog niet. Ik
vind het wel lastige wereld, hè?
Ik ben er nog niet.
Er is ook geen one size fits all of zo, hè? Natuurlijk.
Er is geen one size fits all. Kijk, en ik beschrijf natuurlijk nu een ik beschrijf een unicorn. Maar there are pockets of excellence. Dus ik heb veel RFP's ook gedaan, dus ik herken jouw beeld. Het echt brings back a lot of memories. Maar ook daarin het beantwoorden van de RFP is heb ik persoonlijk vaak ervaren dat er vaak wel ruimte is om toch een stukje innovativiteit in je aanpak te doen. Dus het is niet zozeer dat RFP's anders mogen zijn. Want we moeten gewoon, zeker in overheidsland, natuurlijk daarmee rekening houden.
Mm-hmm.
Maar de aanpak, de mindset, hoe je dingen bouwt. Mm-hmm. Ik denk dat het hem daar vooral in zit, heren. Is de mindset hoe je dingen wil bouwen. Daar gaat het om.
Dat vind ik een hele mooie om jou onze standaard laatste vraag te stellen.
Ja, denk ik. Mag ik hem?
Okay. Ja,
heel goed.
Hoe zie jij de toekomst van Kubernetes?
Hoe zie ik de toekomst van Kubernetes? Nou, kijk, Kubernetes is natuurlijk al heel lange tijd ontwikkeling. Er zullen steeds meer features en functionaliteiten komen. Ik zie vooral in CNCF dat de ontwikkeling van commits op Kubernetes wel wat afloopt. En dat betekent dat er een stuk maturity fase ontstaat. Dus qua techniek zie ik steeds meer operators, randzaken eromheen, nieuwe capabilities ontwikkelen. Mm-hmm. Wat ik vooral zie is dat zeker als het gaat over adoptie en enablement, dus het makkelijker maken van adoptie van Kubernetes, en in dit geval OpenShift, wat wij zelf ook doen, door middel van developer hubs, dat daar wel de waarde gaat zitten. Hè? Dat het een ecosysteem wordt van iets wat common good is, net zoals cloud. En dat het vooral zich gaat richten op hoe kunnen we mensen nog beter in staat stellen deze ontwikkelingen te gebruiken.
Oké, nou mooi.
Ja, cool. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond hem heel leuk.
Ja, zeker. En we gaan het in de gaten houden. En wie weet komen we in de toekomst op het volgende Red Hat event komen we elkaar weer tegen. En dan ben ik benieuwd naar de nieuwe inzichten.
Bedankt voor het luisteren naar de Nederlandse Kubernetes podcast. Ben je een vaste luisteraar en ben je nog niet geabonneerd? We vinden het super tof als onze luisteraars zich abonneren op de podcast. Heb je daarnaast een vraag over de podcast? Dan kun je ons bereiken op vragen@k8spodcast.nl of via de LinkedIn pagina. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.